Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen Egil. Daarnet de Kaseko medley van Tila Singa. Thelma Men, met de artiestennaam Tila Singa, was een basketbalspeelster en zangeres uit Suriname. Ze speelde mee in het nationale damesbasketbalteam en won als zangeres in 1971 het Nationale Songfestival. Zij is geboren op 24 juli 1951 en zij overleed op 2 april 2018 in Nederland. Haar muziekgenre was uiteenlopend van Afrikaanse muziek tot jazz en popmuziek. Wilt u meer weten over Thelma Men, de artiestennaam Tila Singa? Ga dan naar Wikipedia, google.com of vinden.nl. Programma's voor Boendro FM worden mogelijk gemaakt door ons ondernemersnetwerk Helen Gill en Friends. Daarnaast worden wij ondersteund door Plos Rustveld van Radio Viri FM, Hanna Belliot van Radio Aandeelhouderschap, Ramon Poupon van Radio Jamoreke en Roy Kaikusi Groenberg van Radio Vrimangrong. Namens het bestuur van Boendro FM, hartelijke dank. Thelma Men, artiestennaam Tila Singa. De titel van deze song is Kaseko Medley.
Met dank aan Irwin Ment, die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om delen uit het lied Kaseko Medley van Thelma Men te gebruiken.
Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Welkom in onze uitzending. Volg Nanda Baldeo van Jai Amber op YouTube.
Beste mensen, ik heb Claudia Halfheid bij me zitten. Ik ben in Paramaribo. En Claudia Halfheid is ook bekend als past life therapeut. Tevens is ze werkzaam bij Stichting Stop Geweld bij Vrouwen. Daar is ze counselor. Maar vandaag gaan we haar spreken in de hoedanigheid van past life therapeut. En Claudia, welkom. Leuk dat je wil meewerken aan deze podcast. Jij doet ook familieopstellingen, systemisch werk. En de vraag is eigenlijk, hoe combineer je past life therapie met systemisch werk? En het thema, hè, dat heb ik ook met je besproken voor de kijker, het gaat over lichamelijke en mentale klachten. En je hebt daar een bepaalde methodiek voor die je hanteert, ook met kaartjes heb ik begrepen. En dat systemisch werk, hoe pas je dat, hoe integreer je dat samen?
Laat me Nanda even groeten. Goedemorgen Nanda. Goedemorgen. Dankjewel voor de gelegenheid mij geboden. Ik ben natuurlijk van huis uit, ik heb de opleiding gedaan, past life therapie. Dat is dus de methodiek die ik hanteer. En daarnaast heb ik verschillende opleidingen gedaan, holistische opleidingen, die ik heb geïntegreerd. En dan zo maak je je eigen methodiek eigenlijk ervan. Ik bedoel, alles vanuit de boekjes, maar in de praktijk werkt het natuurlijk anders uit. Als we gaan kijken van hoe ik eigenlijk begin met mijn cliënten, is het dat ik altijd vraag van, begrijp je wat ik doe? En aan de hand van een tekening die ik ook ga laten zien, laat ik mensen dus inzicht krijgen in hun methodiek. En als we kijken vanuit de therapie, heb je dus altijd vanuit het familiesysteem kijken we vanuit de biologische vader en de biologische moeder. Er heeft hier een conceptie plaatsgevonden. En stel nou dat er een meisje wordt geboren. Wat gebeurt er tijdens de conceptie? Worden er al ziektebeelden overgedragen, genetisch, volgens de DNA natuurlijk? Kan het zijn dat er binnen de conceptie allerlei materiaal vanuit 50% je vader, 50% je moeder, dat het kind de vrucht meekrijgt. Ik kijk ook daarnaast naar wat neemt het je mee vanuit het vorig leven als je daarin gelooft als cliënt. De conceptie heeft plaatsgevonden, de ziel maakt de reis, want het lichaam overlijdt in een vorig leven. Mm-hmm. De ziel reist mee en kiest voor een bepaalde vader en moeder, kiest voor een bepaald systeem. Wat moet het systeem, de vader en de moeder van dit meisje leren? En wat moet het de dochter leren van deze vader en moeder? Wat maakt dat je kiest om in zo'n systeem geboren te worden? Ik kijk dan met de cliënt naar de zwangerschap. Wat is er gebeurd tijdens de zwangerschap dat dit meisje in de buik meemaakt? Wat internaliseer je? Dat wil mm-hmm. zeggen, wat neem je mee? Wat krijg je door? Dan kijken we vanuit...
Wat krijg je energetisch
precies.
door?
Precies. Ja. Dan heb je die vloeken.
Uh-huh.
Die voorouder-vloeken die je vanuit je systeem meekrijgt. Mm-hmm. Je krijgt misschien dat de moeder jaloezie meemaakt.
Mm-hmm.
Scheldpartijen. Stel dat er geweld heeft plaatsgevonden. Wat krijgt de baby mee mm-hmm. in de zwangerschap? En dat is veel. Vaak denken mensen dat de baby niet hoort of niet luidt, weet je, dit niets meemaakt. Maar die baby voelt alles wat de moeder meemaakt. De baby hoort ook de stemmen van buiten. Stel nou dat er tijdens de zwangerschap een vader of een moeder van de moeder komt te overlijden. Wat is het verdriet waar dat kind onbewust krijgt dat kind het mee?
Krijgt die shock als het
ja,
ware.
Ja, shock, maar ook het verdriet.
Ja.
En dan ben je in je huidig leven heel erg verdrietig. En je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je weet niet waar het vandaan komt.
Mm-hmm.
En dan kunnen we dus gaan kijken. Ik kijk ook naar de geboorte. Hoe wordt het kind letterlijk geboren? Natuurlijke bevalling. Wordt het geboren met een keizersnede? Heeft het hulp nodig? En dan stel dat er dus ook binnen de verloskamer van alles en nog wat gebeurt. Mm-hmm. Het kind internaliseert het allemaal mee met de geboorte.
Precies.
Maar ook stel, dan kijken we naar het gebied van entiteiten, dat er iemand overlijdt in het ziekenhuis op dat moment, zijn dood niet kan verwerken en meelift bij de geboorte. Precies.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Dus wat voor stress is er? Stel dat het kind vast zit tijdens de geboorte en die schreeuwt de vroedvrouw, dat kind zit vast, stop, je mag niet persen. Dat kun je dus meenemen, waardoor je in je huidig leven soms problemen krijgt en je vastzit energetisch. En dan hoor je die stem op een diepere laag, die schreeuwtje zit vast. Dus je hebt altijd hulp nodig
mm-hmm.
wanneer je in een situatie komt te zitten dat je vastzit in het huidig leven.
Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die geen succes kunnen bereiken
precies.
in het leven.
Mensen die eigenlijk moe zijn, die... Iedere keer gebeurt er weer van alles en nog wat in hun leven.
Mm-hmm.
Dus dat kan het te maken hebben hiermee. En dan kijk ik dus met mensen naar hun huidig leven.
Mm-hmm.
Stel nou dat we zeggen, die vrouw is 50 jaar oud. Wat heeft ze meegemaakt aan trauma?
Yeah.
In de kindertijd. Stel in de klas op school. De juffrouw zegt heel vaak heel dom. Je bent dom en je moet in de domme rij. Wanneer je dingen moet gaan doen in het leven, hoor je onbewust die stem weer van de juffrouw. Die zegt, je bent dom. Waardoor je dus eigenlijk geen zelfvertrouwen ontwikkelt.
Mm-hmm.
Je bent niet stevig en stabiel in het leven. Dan hebben we het over seksueel misbruik. Stel dat dat heeft plaatsgevonden, is trauma. En mijn ervaring met vrouwen die geweld meemaken, dan zou het best kunnen zijn dat er iets gebeurd is aan trauma in hun kindertijd. Daar kijken we naar ook. Je kijkt naar allerlei zaken, ziektebeelden van 0 tot 50 jaar. Daarnaast leg ik cliënten uit ook, je bent op de trap van succes. En als het goed gaat met je, schijnt de zon in je leven. En je hebt doelen. Sommige doelen, 50 jaar heeft die mevrouw al bereikt. Ze heeft er misschien de educatie afgerond, de diploma's, ze heeft een partner, ze heeft kinderen. Ze wil nog reizen, een huis, vesting en alles. Maar misschien heeft ze ook nog andere dingen die ze wil doen en het lukt er niet. Dan staat ze nu op train nummer 50, zoals ik zeg, met een rugzak met allerlei stenen. Dat komt weer vanuit het familiesysteem.
Klopt.
Welke stenen draag je mee, mm-hmm. bewust en onbewust in je rugzak? Sommige stenen heb je zelf veroorzaakt, andere zijn in je rugzak gedaan. Bijvoorbeeld een scheiding van een vader en een moeder, dat wil je niet als kind. Dat wordt, maar ook vanuit je familiesysteem van herkomst, wat is er hier gebeurd? Bij je voorouders. Zijn er vloeken geweest? Zijn er offers geweest? Zijn er bijvoorbeeld als we kijken naar Suriname en trauma's die Suriname vanuit hun systeem van herkomst meemaken, vanuit de kolonisatie. Waar komen de Hunstanen vandaan? Waar komen de Chinezen vandaan? De Javanen, de Portugezen. We hebben veel trauma in Suriname als je kijkt vanuit ons systeem van herkomst.
Ja, dus vanuit onze voorouders.
Precies.
Een systeem, voorouders-systeem.
Als ik kijk naar mezelf, ik ben half Hunstaan en half Creool. Maar mijn vader heeft dan ook nog weer wat Duits bloed, wat Engels bloed, Indiaans bloed. Dus kijk maar even hoe je al verstrikt bent, want bij opstellingen praten we over verstrikkingen. Wat zijn de verstrikkingen in jezelf op zielsniveau al? Vanuit je systeem van herkomst, vanuit je vader en je moeder. Dus daar kijk ik naar met de cliënt. Daarnaast dan ga ik even uitvegen of ik laat me omkeren, want misschien heb ik dat nog nodig. Kijk ik naar de ziel. Dat komt vanuit past life. We gaan ervan uit dat de ziel moet stralen. En de ziel is helder, heeft licht, liefde, kracht, zelfvertrouwen. De ziel staat stevig en stabiel. Maar we hebben ook een aura om ons heen. En die aura, als we kijken naar de emoties, boosheid gaat onze aura openstaan, zeg ik.
Yeah.
Verdriet, angst. Allemaal dingen die te maken hebben met trauma, die je meedraagt in je rugzak. Wat komt er aan energie bij je naar binnen? Dat maakt dat die straling van die ziel donker wordt.
Ja, dus door die trauma's kunnen gaten in jouw energie, in je aura-systeem ontstaan. En omdat er gaten ontstaan, kunnen daar allerlei dingen binnenkomen.
Ja. Sommige energieën zoeken je zelf op.
Ja.
Die komen met een goede bedoeling, andere komen met een minder goede bedoeling om je kwaad te doen, om ziektebeelden te verstevigen of te verergeren in je systeem. Anderen worden je bewust aangedaan. Dan praten we over zwarte magie.
Ja.
Toch? Ik vind het niet leuk hoe je eruit ziet. Je hebt een leuke partner, ik wil je partner van je afpakken. Die dingen bestaan er. Mensen geloven er niet in en ik stuur een energie van breken van een relatie. Maar ook entiteiten hebben een eigen wil, hebben eigen mening, hebben eigen wilskracht, breekt dan alles van om je heen. Mm-hmm. Dat zijn dingen die we in de therapie meemaken.
Mm-hmm.
Dat je dus ziet van de donkerte die er ontstaat bij die ziel, dat die ziel niet meer kan stralen en het licht niet meer kan laten zijn, vrolijk, happy en alle soort dingen. Ik zeg dan bij suïcide merk ik dat het donker wordt en op een gegeven moment gaat het licht uit en stapt die persoon uit het leven. Dus dat zijn een beetje wat ik uitleg, heel simpel, eenvoudig, vanuit de theorie vertaal ik het voor de cliënt, dat de cliënt snapt wat ik met de cliënt ga doen.
Mm-hmm.
Want vaak komen ze, ja ik heb gehoord dat u blokkades opruimt, maar hoe ruim ik die blokkades op, daar hebben ze weinig inzicht in. Door het heel eenvoudig te vertellen, zien ze, ik ben op de juiste plek. Ik weet wat ik nu ben komen doen, door dat ik het voor ze neerzet, heel eenvoudig. Daarnaast doe ik dan een interview afnemen om te kijken wat men eigenlijk, wat goed is geweest, weet men iets van de zwangerschap, hoe is men geboren, een huidig leven, wat is er allemaal, wat die persoon, de cliënt heeft meegemaakt, maar ook weten ze iets van hun voorouderssysteem.
Maar laat ik nou even met een concreet voorbeeld kijken, Claudia, met jou. Je krijgt een mevrouw van 50 jaar.
Ja.
En die komt met burn-out klachten.
Mm-hmm.
Wat is het eerste? Je gaat dan ook. Wat is het eerste? Laat ik het zo vragen. Wat is het eerste wat je doet?
Natuurlijk doe ik dan een interview om te kijken hoe is het binnen de organisatie.
Mm-hmm.
Maar die moeheid die persoon ervaart, is het de moeheid van de persoon zelf? Of wat zou die persoon aan. Op zijn Suriname zeggen bagassi, wat show je aan bagage mee?
Mm-hmm.
En dan is het, ik ben moe of ik voel me moe? Welke van die twee zinnen trigger het meest?
Mm-hmm.
Want dan ga je naar de MELS kijken.
Ja.
MELS is mentaal, de woorden, ik ben moe of ik voel me moe. En als je moe bent of voelt, voel je een bepaalde emotie. Word je boziger van, word je verdrietig, word je angstig. En dat slaat zich op in het lichaam. En dat geeft dus onverklaarbare ziektebeelden in de zin van de dokter kan niks vinden. De dokter zoekt, doet allerlei onderzoekingen, maar je blijft moe, je voelt die rugklachten, je voelt die hoofdpijn, je voelt die benauwdheid. En dan ga je met zo'n cliënt kijken. Die moeheid waarin je lichaam ervaart. Voel je het op je borst, voel je het in je rug, voel je het in je hoofd. Ja, ik voel het in mijn hoofd. En als je die moeheid voelt in je hoofd, hoe voelt het aan? Het voelt alsof zwaar, net een druk, net steken, net pijn. Ik hou ervan om met kleuren te werken. Dus ik vraag, die hoofdpijn die je ervaart, wat voor kleur geef je het?
Mm-hmm.
Zwart. Hoort het in je lichaam thuis? En heel veel mensen in Suriname geloven in God. En dat is makkelijk om te werken met het licht dan. Dan zeg je van oké, we vragen het licht om het uit je systeem te trekken, uit je hoofd. En dan zet ik het dan voor je in gedachten kijken naar. Hoe wil je het groeten, meneer, mevrouw, energie? Als het een meneer, mevrouw is, dan weet ik gelijk, het is een entiteit. Dat is de manier hoe ik het heb ontwikkeld voor mezelf.
Mm-hmm.
En dan gaan we terug. Dat is dan die regressie die je toepast, terug naar het moment dat je vrij was van deze zwarte meneer of deze zwarte mevrouw. En dan zijn ze happy, vrolijk, als kind van 8 of zo is die mevrouw dan, want we praten nog steeds over die mevrouw van 50. En dan ziet ze zichzelf als een vrolijk kind. En dan ga je naar het moment wanneer die zwarte meneer of mevrouw bij je naar binnen is gekomen. Dan ziet ze zich ergens misschien op straat. Er is iets tegen haar geschreeuwd, of in de klas of het werk. Een baas die heel erg dominant is. En ze voelt zich daardoor aangevallen. Angst. Haar systeem gaat open, zeg ik dan. En meneer Zwart, die daar misschien rondliep, of die energie, die donkere energie, komt haar lichaam binnen. En het hoeft niet zo te zijn dat het altijd een entiteit is, maar de energie van die manager, die zo negatief is, is een zwarte energie voor die mevrouw. En dan integreert ze dat in haar systeem. En dan is ze moe. Ze kan niet meer functioneren. En ze is niet meer in haar kracht. En als ze bij me komt, halen we het uit het systeem. En dan gaan cliënten meestal vrolijk en blij de deur uit. En dat is de bedoeling.
Mm-hmm.
Dat ze veel beter de deur uit gaan dan ze binnen bij me komen.
Ja. Maar zou het niet een andere oorzaak kunnen hebben?
Natuurlijk.
Er zijn ook mensen die gewend zijn zich op een bepaalde manier te gedragen. En dat uit de jeugd is meegenomen omdat vader wilde dat ze altijd op tijd waren. Dat er altijd dit in orde was. En dat ze dus heel perfectionistisch zijn. Mm-hmm. En dan komen ze op, hebben ze een baan waar ze dan ook altijd heel perfectionistisch willen zijn en heel veel werk krijgen. Iedereen schuift dat werk naar hun. Dus dan praat je over gedragingen die iemand heeft aangeleerd uit de jeugd, omdat die in de opvoeding is meegegeven.
Dan ga je kijken naar dader-slachtoffer-energie.
Ja.
Is die persoon een slachtoffer in dit geval? Maar is die vanuit die dader plotseling dat hij zich slachtoffer voelt? Die is niet gewend om slachtoffer te zijn. Dus het raakt je als je plotseling dan iemand anders hebt die macht en controle over je wil hebben.
Mm-hmm.
En als je het zo aangeeft van wat is er in de kindertijd gebeurd. Kijk, trauma heeft altijd een oorzaak.
Mm-hmm.
En natuurlijk gebeuren er een aantal dingen in je leven dat de oude pijnen die die ziel niet meer wil voelen worden getriggerd. Die wonden gaan open. Je schiet in een bepaalde energie, word je slachtoffer, word je dader. En als je dus een bepaalde positie inneemt, en sommige mensen vinden het heerlijk om slachtoffer te zijn, ze vertonen please-gedrag, ze willen ergens bij horen, ze willen een plek hebben in het systeem en doen van alles en nog wat. En als je dus please-gedrag vertoont, dan kijk ik dan met de cliënt van waar, je ziet het op het werk, hoe is het thuis, hoe heb je het ervaren, hoe is het in de klas geweest? En je ziet een bepaald patroon, je ziet een bepaalde patroon zich steeds herhalen. En je ziet ook dat zo'n cliënt eigenlijk verstrikt raakt op allerlei gebieden. Privé, in de relatie, op het werk, misschien ook bij vrienden. Dus waar komt het vandaan? En als je dus die opdracht geeft aan die ziel, ga terug naar het moment dat alles oké was. En dan naar het moment dat het fout is gegaan, het eerste moment. Dan kom je precies daar waar de trauma's ontstaan.
Mm-hmm.
En dan werk je het uit naar het volgende moment, naar het volgende moment, naar het volgende moment. En zo haal je eigenlijk die verstrikking, dat trauma, uit het systeem van de persoon.
Ja.
Waardoor die persoon vrijkomt en weer in de kracht komt.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat die cliënt bij jou komt, of die cliënten.
Begin je eerst met de familieopstelling of hoe gaat dat? Want wanneer is het moment, dat is eigenlijk de vraag, wanneer is het moment dat je met iemand een regressie doet?
Kijk, je hebt privé sessies opstellingen. Mm-hmm. Daarvoor gebruik je dan deze kaartjes.
Ja.
Ik zet dat even weg. En dan, zoals je dus bijvoorbeeld ziet van, mensen hebben allerlei lichamelijke klachten. Ik leg die even neer. Je zicht, je buik, je lichaam, het hoofd. Ik zet even een paar kaartjes neer. Stel nou dat die persoon een probleem heeft, een been, een zwaar been, een moe been, krampen in de been, dan gebruik ik dit kaartje. Maar ik gebruik ook daarnaast kaartjes van het familiesysteem. Bijvoorbeeld, die persoon is een man en ik kijk altijd naar de hogere ik van die persoon. Dus dan hebben we dan hier van bijvoorbeeld de ik. Man en ik. Ik heb ook een kaartje hogere ik. Even zoeken. Kijk, je kan met partners werken. En dan kies ik ervoor om inzicht te geven. En je ziet ook verschillende kleuren, zodat de persoon ook ziet. Dit heb ik overgenomen vanuit een familiesysteem, individuele opstellen met kaarten. Maar ik heb mijn eigen dingen ervan gemaakt, want die kaarten zijn zo versleten. En dan moet je het iedere keer opnieuw, want ik gebruik ze vaak. Mm-hmm. Altijd met het licht werk ik. Het vrije element is kijken of de mensen de oplossing ziet. Het zelfvertrouwen, bijvoorbeeld het gevoel van geluk. Als het problemen zijn in de communicatie. Dus zo heb je allerlei zaken die je dan kan neerzetten. Maar altijd bijvoorbeeld in, stel dat deze twee mensen, man en vrouw, problemen hebben met de communicatie. Ze zijn niet meer gelukkig. Het licht schijnt niet meer. Er is geen liefde. Ze voelen zich niet meer vrij. En ze hebben problemen in het leven. Dan pak ik altijd de kaartjes dan erbij. Wat is de energie die blokkeert? Even kijken. Er zijn emoties. Want dat moet je altijd neerzetten. De woede. Het gevoel van vreugde. De kracht binnen het geheel. Die energie is die negativiteit. En dan krijg je dan die entiteiten omhoog. En wat blokkeert het? Blokkeert het de liefde tussen deze man en vrouw? Blokkeert het het gevoel van leven? Het geluk, de kracht in die relatie? Wat maakt dat men niet vreugdevol gaat zijn? En dan kun je ze dus... En stel dat deze meneer hoofdpijn heeft... Dan pak ik die kaartjes en hij zet ze zelf neer. En zo krijg je dan een inzicht. De punt van het kaartje is de richting waar de persoon het neerzet. Dus als we dus een opstelling gaan doen met deze meneer die hoofdpijn heeft, omdat hij burn-out heeft, dan zet die man bijvoorbeeld dit kaartje zo neer. Ik heb dus hoofdpijn. Dus hoofdpijn zet hij bijvoorbeeld hier neer. En die hoofdpijn maakt me bozig. Maar ook angstig. Ik voel een bepaald verdriet als ik boosheid heb. Toch? Mm-hmm. En er is een energie die dat maakt dat het doet. En het heeft te maken bijvoorbeeld met het werk. Op kantoor ervaart hij het. En het wordt veroorzaakt door een collega, een vrouwelijke collega. Dus wat zet die man bijvoorbeeld hier? Zijn hij en zijn ik. En die collega staat ertussen. En die energie komt vanuit het kantoor en het blokkeert zijn kracht en zijn vreugde, het gevoel van geluk. Als hij en zijn zelfvertrouwen gaat te gaan. Mm-hmm. Dan ziet die persoon al in zich, oh, die energie van die collega die staat ertussen, dat hoort niet. Mm-hmm. Ik ben niet in mijn kracht, want die kracht is misschien gekeerd. Laten we het zo zeggen, mijn gevoel van geluk, die wordt geblokkeerd. Mijn vreugde wordt geblokkeerd. Ik heb geen zelfvertrouwen, want ik ben boos op die collega. Maar angst staat heel dichtbij. Dus die angst kijkt de andere kant uit wel, maar die angst staat veel te dichtbij.
Veel te dichtbij hem. Dus kijk je ook naar welke emotie veel meer aanwezig is?
Jawel, want die angst staat veel dichterbij dan die boosheid.
Dus dan ga je daarmee
aan. Dan gaan we met de angst werken. Ik zeg, wat doet het in? Dan vraag ik altijd, wat doet het in? Ik wist niet dat ik zo bang was voor die collega. Mm-hmm. Maar dat maakt me boos. Mm-hmm. Dus als ik opstellingen gebruik aan ingang bij een privé sessie, dus met een sessie voor Bas Life, dan ga ik kijken naar die angst. Dan gebruik ik de E als ingang voor therapie. Mm-hmm. Dan vraag ik aan de cliënt, waar in je lichaam voel je die angst? Op mijn borst, wat doet die angst met je? Het maakt me dat ik me donker voel bijvoorbeeld. Ga terug naar het eerste moment dat je voelde dat je die angst had in je lichaam, dat je in het donker was. Dan komt u terug, terecht in een kamer waar hij opgesloten is geweest of onder de trap, weet je daar. Mm-hmm. En dan ziet hij zichzelf als kleinkind. Misschien ook in een vorig leven dat hij in een kerker dus gestopt is.
Eigenlijk doe je met die kaartjes al een regressie. Als hij zo bezig is, ben je eigenlijk al in een soort van regressie als je dit opstelt.
Nee, dit gebruik ik als inzicht.
Alleen inzicht.
Inzicht voor de cliënt. Ja. En als hij bijvoorbeeld zegt, ik wil af van die angst, ja, dan zet ik hem op de stoel.
Okay.
En dan gebruik ik die angst als ingang om die past life sessie te doen.
Oké, dan pas.
Dan pas. En dan breng ik hem terug. Mm-hmm. Komt hij in een vorig leven in een kerker, komt hij in zijn kindertijd, komt hij als volwassen man, dat hij opgesloten is in de gevangenis bijvoorbeeld, omdat hij iets gedaan heeft. Wanneer is deze energie binnengekomen bij hem, die hem ook boos maakt? Want er zijn voor twee emoties die hij heeft uitgekozen.
Mm-hmm.
Maar die angst is het dichtstbij, dus die angst moet uit zijn systeem als eerste. En dan doen we dat in het eerste consult. En in het tweede consult ga je dan verder werken.
Oké. Okay.
Het is een beetje duidelijk?
Je hebt, het is wel duidelijk, maar je hebt meerdere sessies nodig, denk ik. Hè? Hoeveel sessies doe jij?
Wat ik meestal afspreek met mensen is, we doen eerst 3 sessies.
Uh-huh.
Kijk, sommige mensen komen met een specifieke vraag. Die help ik dan.
Mm-hmm.
Met die ene vraag. En dan zien ze van, ik heb nog meer verstrikkingen, nog meer trauma's die ik moet verschonen. Maar in Suriname moet men nog bewust zijn dat je moet betalen. Want ik doe privéconsulten en tegen betaling. En als je dus nu kijkt naar de situatie in Suriname. Als je moet kiezen voor een consult die een bepaald bedrag kost. Of ik moet eten kopen. Dan kies je echt wel om eten te kopen. Dus sommige mensen zijn nog niet zo ver dat ze moeten betalen voor sociaal welzijn.
Mm-hmm.
En anderen zeggen van nee, ik wil werken aan mezelf, aan mijn situatie. Ik kom wel. Dan spreek ik af, ik doe eerst 3 sessies en dan gaan we evalueren. Merk je verschil bij jezelf? Merk je dat het beter gaat? Ja. Is het nodig om nog verder af te spreken? De theorie zegt 6. Ik doe het na 3, want vaak is het zo dat mensen ook al vrijkomen en ook weer zelfstandig kunnen functioneren.
Mm-hmm.
Want mijn doel is mensen weer te herstellen in hun eigen kracht. En ze weer blij zijn, happy zijn en zelf kunnen functioneren weer.
Dat is afhankelijk van de problematiek natuurlijk.
Helemaal.
Sessies.
Mm-hmm.
Je kan ook soms na 1 sessie al bevrijd zijn.
Heel
van
goed.
Een probleem.
Ja, klopt.
Maar soms zijn 3 sessies te weinig. En soms merk ik dat 6 sessies te weinig zijn.
Ja.
Omdat er nog zoveel uit te werken valt. Mm-hmm. Maar dan ben je wel al een heel eind gekomen.
Ik merk na de eerste sessie voelt een cliënt zich vrij goed ook weer.
Mm-hmm.
Maar we spreken dan af.
Mm-hmm.
En de bedoeling is dat de cliënt zich beter moet gaan voelen. Dat is de uitdaging voor mij als therapeut. Dat de cliënt werkt aan zichzelf. Ik doe het werk niet, de cliënt moet het doen. Ik reis mee.
Mm-hmm.
En ik ondersteun de cliënt om in de kracht te komen. Vooral als je met vrouwen werkt die geweld meemaken, moet je ze weer herstellen in hun eigen kracht. Dat ze weer zelfvertrouwen hebben. Dat ze dus eigenlijk zien dat ze heel veel dingen weer zelf kunnen. Want hun eigenwaarde is kapot gemaakt. En dat ga je dan ook weer, wanneer is je eigenwaarde kapot gegaan, ga naar het moment, pak het weer op, verschoon het op de manier zoals jij het wil en integreer het weer. Dat is dat renoveren, dat is weer herstructureren van de cliënt, dat je cliënt weer op die manier in de kracht brengt.
Ja, nou weet ik van familieopstellingen ook dat je dingen moet teruggeven aan de bron waar het vandaan komt, je ouders of
je voorouders.
Je voorouders. Maar jij hebt een specifieke methode hoe jij dat doet. Kan je dat uitleggen?
Kijk, als je het zoals ik, dan kijk ik met 2 brillen weer. Als je het teruggeeft aan de persoon die dat heeft gedaan, je geeft de last weer terug, want daar praten ze binnen de opstellingen praten ze over de last. Er kan altijd weer iemand geboren worden die zich verbindt met het lot van degene die de last draagt. Wat ik dan altijd doe, en dan komt pas live weer bij kijken, geef het terug aan het licht. En laat het licht ervoor zorgen dat het uit het systeem gaat. En dan zie je dat degene bij wie die last hoort, ook vrijkomt. een hele gezicht van de representant, want binnen opstellingen werken we met representanten, dat zijn de mensen die dus eigenlijk waarnemen voor degene die in het systeem hoort staan. Mm-hmm. Dan zie je ook dat de representant van degene die dat heeft veroorzaakt, het kan zijn dat het een energie is die hij heeft binnengehaald, iets wat hij heeft gedaan, hij heeft iemand vermoord of hij is degene die gewelddadig is geweest. Alcoholmisbruik kan je ook heel goed met beide therapieën verschonen, allerlei verslavingen. En als die persoon het kan afgeven aan het licht, zie je dat die verademing, die verlossing, en kan hij weer in de liefde gaan zijn van zijn eigen ziel en kan hij dus liefde overdragen aan de volgende generaties.
En waarom is dat zo belangrijk dat het met het licht gaat en niet zoals wij dat in het Westen kennen, hè, dat je dat aan degene geeft die het veroorzaakt heeft?
Want degene die het veroorzaakt heeft, moet natuurlijk de verantwoordelijkheid op zich nemen voor datgene wat hij gedaan heeft. Maar als je het teruggeeft en mijn kleinkind wordt geboren, die verbindt zich weer met het lot.
Ja.
Ook al ben ik drager geweest, maar ik verbind me weer met het lot. Mm-hmm. Mijn kleinkind of mijn kleinzoon, die mm-hmm. doet dat weer. Mm-hmm. En dan zie je weer dat het patroon herhaalt. En de bedoeling is dat je patronen, systemen doorbreekt. En als je dus de last uit het systeem haalt en zegt van, ik vraag vergiffenis aan het licht, de bron van het leven, voor datgene wat ik gedaan heb. En ik neem de verantwoordelijkheid en ik draag het over, dat het licht het weer transformeert in kracht voor het systeem. Liefdevol, gelukkig zijn en alle moois weer, kan de voorvader zijn systeem zegenen dat het weer goed gaat, dat het weer, weet je, dat
weer vraag je dan ook in zo'n,
ja, in een opstelling, van, dat doe ik wel.
Ja, mm. om de nazaten te zegenen, als het ware. Mm. Nou, dat klinkt heel mooi.
Het is ook heel bijzonder en je ziet ook dat wanneer je dus op die manier werkt en je hebt de mensen die komen kijken, die krijgen ook mee bij zo'n opstelling dat ze ook een stukje verlossing ervaren. Want datgene wat je meekrijgt in zo'n opstelling die je ziet, werkt automatisch door op een diepere laag bij jou als degene die kijkt naar zo'n opstelling. Dat is de kracht van opstellingen die ik ervaar op de manier hoe ik opstel.
Mm-hmm. We hebben het over lichamelijke en mentale klachten.
Mm-hmm.
Welke lichamelijke en mentale klachten kunnen via het systeem doorgegeven worden? Waarschijnlijk elke, maar misschien heb je praktijkvoorbeelden.
Als je kijkt bijvoorbeeld seksueel misbruik, dan zie je dat de moeder seksueel misbruik is. De oma, gisteravond hadden we het nog erover, was ik bij een lezing. En iemand vertelde dat ze seksueel misbruikt was. En toen ze het aan de moeder vertelde, vertelde de moeder dat zij ook misbruikt was. Oma en overgrootmoeder. Dat is nou echt wel iets wat je dus uit het systeem kan halen door te gaan naar vergeving. Dat de eerste dader sorry zegt en dat je niet meer met dat trauma overdraagt aan het systeem.
Even. Dat moet ik goed begrijpen.
Ja.
Want moet de dader vergeving vragen? Jij niet als slachtoffer, toch?
Nee, de dader heeft iets veroorzaakt bij het slachtoffer. Toch?
Ja.
Hij heeft iets afgepakt, gebroken in het slachtoffer.
Mm-hmm.
Door sorry te zeggen, en dat kan ook binnen een past life sessie, zoals systemisch, wanneer je het opzet als een rollenspel, dient de dader sorry te zeggen.
Mm-hmm.
En het slachtoffer moet vergeven. Want dan,
dan
los je die verstrikking op.
Ja, maar dan moet er dus eerst sorry gezegd worden.
Ja.
En dan vind ik, maar niet andersom, toch?
Nee. En soms is het zo dat de dader geen sorry kan zeggen. Dan geef ik aan zo'n representant. Of in de persoonlijke sessies, ook al zegt die persoon geen sorry, vergeef omwille van jezelf. Want door te vergeven kom je vrij. En laat de persoon over aan het licht, want daar moet die persoon zich
maar
wel
daar heb ik
moet
wel,
verantwoorden.
Daar heb ik toch wel een vraag over,
ja.
Claudia. Want als je als slachtoffer dan moet vergeven, terwijl je eigenlijk die dader iets wil aandoen, hoe ga je daar dan mee om?
Okay.
Want dan zit het toch in het lichaam nog vast.
De persoon zit dus in de persoonlijke stoel.
Ja.
Je hebt boosheid. Waar voel je die boosheid in je lichaam op mijn borst? Wat ik dan doe is, ik pak dus een kussen en ik duw hem tegen de borst aan. trauma weer naar in die stoel. En die persoon, en ik zeg, geef je lichaam nou toestemming om het trauma los te laten. Wat wil je met die boosheid doen? Ik wil het slaan, ik wil het schreeuwen. Ik zeg, duw het uit je lichaam. En dan zie je dat ze zo'n kracht krijgen dat ze die boosheid die ze ervaren in het lichaam uit hun systeem duwen. En dan gaan ze slaan of schoppen of trappen of schreeuwen. Want die boosheid moet uit je lichaam. Ja, want dat veroorzaakt allerlei ziektebeelden.
Ja, dat is een essentieel belang.
Precies. En ook het verdriet, ook de angst die mensen misschien groter maken dan het daadwerkelijk is. Als je ze lichamelijk laat ervaren op dat moment in je stoel, door het te benadrukken. Bijvoorbeeld, ik voel dat er iets is en je pakt het en je zet je handen hier. Die persoon moet dan in de kracht gaan om het zelf uit het systeem te halen. Dat zijn de beste resultaten die je dan boekt.
Maar wat maakt het dan zo belangrijk als je die catharsis, zoals wij dat noemen, hebt gedaan, hè, dat lichaam heeft zich ontladen, dat het slachtoffer alsnog moet vergeven? Want denk je dat het dan belangrijk is? Ik zou denken, dan heb je die catharsis gehad, het is uit het lichaam is ontladen, hè, heeft die onafgemaakte impulsen afgemaakt, hè.
Ja.
Hij had willen slaan, schoppen en dat soort dingen. Dan denk ik, dan ben ik klaar. Maar jij doet dan nog een stap verder, zeg je? Of begrijp ik goed, hè?
Ja, wat ik doe is, ik vraag om dat de persoon vergeeft.
Vind want, je die, wat maakt dat jij die extra stap want, belangrijk vindt?
Want die pijn, als je niet vergeeft, blijft die pijn nog in je lichaam.
Kan je dat ook afchecken bijvoorbeeld?
Als ja,
je
wat zou je willen doen? Ja. Want vaak zie je vanuit geloofsovertuiging dat je moet vergeven.
Ja.
En ik vraag van, zou je deze persoon kunnen vergeven voor datgene wat hij heeft aangedaan?
Ja.
En als ze zeggen nee, wat maakt dat je nog niet kan vergeven? Ik ben nog te boos. Ik ben nog te verdrietig. Dan kan, waar zit die boosheid nog in je lichaam? Dat je nog niet kan gaan naar een stukje vergeven. Want anders blijf je, volgens hoe ik ernaar kijk, in die slachtofferrol, want je kan niet vergeven. Dan zit er nog ergens nog een lading die los moet komen. Ik ben nog te boos naar die persoon toe. Waar zit die boosheid?
Ja.
Het zit nog in mijn buik. Wat wil deze boosheid je zeggen? Ik wil vernietigen. Dan kan het zijn dat er nog een lading is die je nog niet hebt verschoond. Dan moet je weer teruggaan en die mel weer opnieuw maken. Die brug slaan naar het moment dat die persoon vrij was. En zo krijg je alle lagen van boosheid uit het systeem. En dan komt die persoon op een punt dat het weer rust kan ervaren, weer blij kan zijn. Rustig kan zijn. En dan kan je vragen, kun je vergeven voor degene die jou dit heeft aangedaan?
Ja. Ik vind dat interessant dat je dit zegt. Hè? Dat je dus altijd zegt aan het eind, kan je die persoon dus die daarin vergeven, hè, die jou dit heeft aangedaan. En jij zegt dan ook vanuit eigen geloofsovertuiging om te vergeven. Hè, want de geloofsovertuiging die iemand aanhangt, die zegt om te vergeven. Vanuit het Westen, in de opleiding die ik doe, hè, wordt steeds gezegd, je moet niet vragen om te vergeven. Je moet alleen die onafgemaakte impulsen laten afmaken. Die catharsis is heel belangrijk. Te vragen om die daden te vergeven.
Maar als je merkt dat de persoon, ook al in het voorgesprek zegt van ik ben bijvoorbeeld, mijn man niet mag slaan, maar ik wil hem vergeven, maar ik kan nog niet vergeven. Ik ben seksueel misbruikt. Die persoon heeft mijn broer vermoord. En ik wil vergeven, maar ik kan niet. Dan heb je die ho'oponopono, dat de persoon zelf aan de slag gaat met die vier zinnen. Maar het kan ook zo zijn dat je die persoon helpt. En je kan, mijn ervaring is dat als je doet wat de cliënt vraagt en je dan die persoon op dat punt brengt om te zeggen van wil je vergeven, dan ligt het nog steeds aan de cliënt of die persoon wel of niet wil vergeven.
Ja.
En als de cliënt nog niet daar is om te vergeven, dan sluit ik af. Dan zeg je van kun je zeggen tegen de dader dat je nog niet zo ver bent en dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag maar moet dragen. En dat je dan zegt, voor dit moment is het oké. Je gaat niks doen wat de cliënt nu wil.
Nee, absoluut niet. Absoluut
dat doe je niet. Maar het is wel belangrijk dat de cliënt loskomt en de verstrikking, de banden met deze persoon doorsnijdt. Ik doe ook heel vaak cutting ties, doorsnijden van, ja, van knellende banden,
ja,
van banden van verdriet, van boosheid, dat de liefde weer kan gaan stromen. En dat komt weer vanuit het familiesysteem.
Ja, klopt.
Het moet gaan stromen weer. En niet alleen maar voor jou, bijvoorbeeld als je vader en je moeder dat de liefde mag stromen, maar nog meer dat de liefde in de cliënt gaat stromen en dat de cliënt vrijkomt van al de emoties, vooral de lichamelijke klachten,
mm-hmm,
die cliënt ervaart.
Ja, we hadden het inderdaad over die lichamelijke klachten. Je hebt het, mm-hmm, gehad over seksueel misbruik, dat, mm-hmm, generatie op generatie, mm-hmm, doorgegeven.
Bijvoorbeeld, ik heb nu een dame die zich aanmeldt en zegt: ik heb problemen met mijn blaas. Maar haar moeder heeft problemen in de blaas en ze zegt van mijn oma: ik moet haar nog gaan behandelen. Maar ook pijnen in de onderrug. Wat schouw je mee energetisch? Problemen met de nieren. Wat vreet je? Als je kijkt, ook, je hebt een heleboel spreekwoorden die met de organen te maken hebben. Je vreet je nieren.
Wat heb je op je leven?
Precies. Dus als je dan iemand komt en die zegt van, oh god, ik vreet mijn nieren. Dan denk ik, oh ja, wat is er daar gebeurd? Wat maakt dat je? Mm-hmm. Of problemen met de maag. Dan zie je dat moeder had, vader, als we kijken naar suikerziekte, hoge bloeddruk, migraine.
Mm-hmm.
Als ik werk met cliënten, zie je ook vaak, als ik dus die hoofdpijn als ingang gebruik, dan kan het zo zijn dat die persoon een aanrijding heeft meegemaakt. En bam, is er een energie naar binnen gekomen. Want op de hoeken van straten waar mensen overlijden, kunnen entiteiten blijven hangen. En die entiteit ziet zo'n aanrijding weer als een ingang om misschien geholpen te worden. Sommige zielen hebben meer licht dan een andere. En als entiteiten het licht van jouw ziel bijvoorbeeld verwarren met het hogere licht, komen ze bij jou aanhechten en dan ben je, voel je moe. Je kan niet opstaan, 's morgens, je denkt, nee, God, ik heb niks gedaan, maar ik ben moe. Dan is het goed om te gaan kijken, waar komt die moeheid vandaan?
En welke mentale klachten kom je tegen in je praktijk zo?
Depressie,
mm-hmm,
mensen die zeggen, ik ben niet meer mezelf, ik weet niet wat er aan de hand is. Ook mensen die stemmen horen, wanen, maar dan overleg ik altijd met dokter Nanand Pandey,
mm-hmm,
want ik ga mensen die psychoses hebben en geen wanen hebben, dan ik heb dat contact met haar en dan vraag ik, wat is de medicatie, mag ik de medicatie weten,
mm-hmm,
want niet alle mentale problemen mag je gelijk behandelen met regressietherapie. Dus ik overleg altijd, dan hoor je van nee, laat die persoon even uit de psychose komen. En als die persoon de medicatie gehalveerd heeft, dan mag je de persoon,
ja,
behandelen.
Zoals lithium, geloof ik.
Precies, hè? Ja.
Die emoties onderdrukken.
Juist. Dus de persoon moet eerst herstellen, uit de psychose geraken en dan ga ik werken. Ik doe niets zonder op dat gebied, doe ik altijd een overleg met dokter Nanand Pandey. Want je mag niet gaan knoeien met de psyche van de mens. Het is veel te kwetsbaar als je allerlei rotzooi gaat uithalen vanuit je ego als therapeut.
Ja.
Dat mag je niet doen, dat is mijn mening. Want niet jij doet het werk, het hogere doet het werk en jij doet vanuit je taak, doe je eigenlijk werken met mensen.
Claudia. Het is heel interessant, maar ik zie dat we ook we moeten gaan afronden.
Ja.
En ik kan ook met jou blijven praten. Ik wil je hartelijk danken dat je hebt willen meewerken aan deze podcast. En ik hoop jou binnenkort ook in Nederland te zien. En misschien dat we ook in Nederland wat samen doen.
Ja,
en
dat zou fijn zijn.
Ja. En of in Nederland een nieuwe podcast maken, dat kan ook. Hartelijk dank dat je er met mij hierover wilde praten. Nou, dit was het. Bedankt voor het luisteren en het kijken. En ik hoop tot de volgende keer.
Zo. Also, ab 21. Juni 2024 Peter Maffay auf großer Farewell-Tour mit US-Star Anastasia.
There when it gets tough. just like a child, innocent and true. That is you, you, just you.
Oh, when your hands touch in mine, you make me feel those butterflies. No matter what, I'm not alone. It's true, that is you.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Hallo. 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 Bundu FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Mijn naam is Sjane Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. Odi, 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 odi,
odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi,
heard West African percussion used for this program by Bondru FM. West African percussion used for this program by Bondru FM.